Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over migratie richting de Europese Unie. Aangeschoven Ruud Ubbels van de Buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Ruud.
Hallo, Marien.
Jij bent voor de krant gedoken in migratie richting Europa dus. Verwachten we deze zomer eigenlijk weer een enorme toestroom van vluchtelingen of asielzoekers?
Ja, dat verwachten we wel. Sterker nog, de toestroom naar bijvoorbeeld Italië neemt op dit moment al toe. Is 300% hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Dus alle tekenen wijzen erop dat er meer mensen deze kant op komen.
Hoe komt dat?
300%? Sowieso is het natuurlijk in het voorjaar, komen er altijd meer vluchtelingen, want het weer wordt beter. Ik bedoel, als er geen sneeuw ligt, dan reis je makkelijker over de Balkan bijvoorbeeld. En de Middellandse Zee wordt nu rustiger. Dus een ruwe zee, daar ga je niet met een bootje, of minder snel met een bootje overheen. En daar komt op dit moment bij dat in Libië en Tunesië de politieke situatie heel instabiel is. Zwakke regeringen, spanningen in het land zelf. Waardoor mensensmokkelaars makkelijker migranten, asielzoekers, vluchtelingen vanuit Afrika hier naartoe kunnen brengen. Want ze worden minder snel bijvoorbeeld in de haven tegengehouden. Omdat de regering gewoon niet functioneert, niet goed functioneert. Dus dat komt er nu bij.
Zo meteen daarover, die 300%, jij zegt in vergelijking met vorig jaar. Toen was het natuurlijk ook voorjaar.
Ja. Ja.
Dus in die zin verklaart dat nog niet per se. De weersomstandigheden verklaren wel waarom het in januari niet gebeurt bijvoorbeeld. Maar niet waarom het meer zou zijn dan vorig jaar, toch?
Nee, nou, een van die dingen dus wat we net noemden. Ja. De situatie in Libië en Tunesië. En wat je ook ziet is dat de instroom of de toestroom, net hoe je dat wil noemen. Van asielzoekers over de Balkan en via Wit-Rusland, dat neemt af. Dat kan te maken hebben, dat is een beetje onduidelijk. Het kan te maken hebben omdat we daar nu meer hekken neerzetten. We maken het vluchtelingen en asielzoekers moeilijker om deze kant op te komen. Ja, en dan zoek je andere wegen. Nou ja, het zijn natuurlijk heel vaak mensen die komen uit Azië of Midden-Oosten. Ja, om het even heel flauw te zeggen, voor hun is het eigenlijk net zo makkelijk, als ze toch een lange reis maken, om het dan via Noord-Afrika te proberen.
Is iedereen eigenlijk enthousiast om vluchtelingen op te nemen? Want we hebben eerder hier het gehad over die hekken die langs de grens van Europa. Daar waren op de duur ineens steeds meer mensen voor. Steeds meer landen waren daarvoor. Maar wat vindt de bevolking in Europa eigenlijk?
Ja, je ziet dat de sfeer verhardt. Als je gewoon kijkt naar hoe wij nu over migratie denken, vergeleken met 10, 15, 20 jaar geleden. Dan zie je eigenlijk dat de lijn die bijvoorbeeld is uitgezet door iemand als Viktor Orbán, de premier van Hongarije. Dus een harde, strenge lijn. Ze komen er niet in. Of er komen zo min mogelijk in. En je ziet dat eigenlijk tot op zekere hoogte in Europa gemeengoed aan het worden is. En je ziet gewoon ook heel duidelijk dat alle plannen die in Brussel worden gemaakt. Want migratiebeleid, asielbeleid is Europees beleid. Die komen allemaal neer op strenger, strenger, strenger. Hekken. Mensen moeilijker maken om binnen te komen. Zelfs mensen terugduwen, wat eigenlijk helemaal niet mag bij de grens. Dus je ziet in algemene zin dat we strenger worden.
Hoe komt dat?
Ja, hoe komt het?
Want er zijn ook heel veel mensen die, ik bedoel, als je de gewone mens vraagt, zijn ook heel veel mensen die zeggen van laten we vluchtelingen ruimhartig opvangen.
Ja, klopt. Klopt. Een van de redenen is dat om draagvlak te hebben voor moeilijke maatregelen, moeten mensen snappen van nou, het is nodig. Ik snap het ook wel. Ik zou in dezelfde situatie zou ik ook geholpen willen worden, et cetera. Het vervelende met migratie is dat het eigenlijk op je afkomt. Zo van, als een soort storm. Wat kunnen we eraan doen? Wij zitten hier natuurlijk nu te praten. Ja, waar komen al die mensen opeens vandaan? Hè? Hoe kan het dat het nu zoveel meer is? Dat geeft het gevoel van, het is iets ongrijpbaars. Het is oncontroleerbaar. En ik vind het wel aardig. Jeroen Dijsselbloem, oud-minister, PvdA overigens. Die heeft in 2017 een interview gegeven. En daarin zei hij van, dat was na de eerste Europese asielcrisis van 2015-2016. En toen zei Dijsselbloem, het was misschien niet netjes wat Orbán deed om opeens hekken neer te zetten, mensen terug te sturen. Maar het was op dat moment eigenlijk ook wel nodig. Dus die begonnen ook al te draaien. En dat gevoel hebben heel veel mensen van we hebben geen controle. En kijk, zodra je bijvoorbeeld afspraken zou maken, er komen elk jaar 10.000 mensen naar Nederland. Of 200.000 naar Europa. En dat is gecontroleerd.
Dan weet je waar je aan toe bent.
Waar je aan toe bent. En dat is ook wel wat andere landen doen. Canada bijvoorbeeld. Dan weet je waar je aan toe bent. Tegelijkertijd wijs je dan waarschijnlijk mensen de deur die wel recht hebben. Omdat ze gewoon thuis in een thuisland misschien wel worden vermoord of vervolgd of wat dan ook.
En dat is het cruwe. Je kunt natuurlijk eigenlijk ook niet zeggen van we doen er 10.000. Dat is hetzelfde met als een oorlog begint. Ja, daar kan je niet zeggen, ja, we hebben altijd maar 10.000. Ja. Dus ook dat het er nu 400.000 zijn. Ja. Maar ja, we hebben ook maar 10.000.
Zodra de brand is bij jou in de straat, dan heb je afgesproken, ik neem 5 mensen in huis. En die 6e die met brandwoorden voor de deur staat, sorry, maar ik zit aan mijn tax.
Ja, en heel veel jaren heb je helemaal niemand. En dan ineens zeg je, ik zit toch aan mijn tax van 6.
Ja, dat doe je dus niet.
Met de crisissen, die laten zich niet voorspellen.
Dan heb je precies het punt te pakken waarom het voor mij als journalist, voor ons als journalisten, zo lastig is om erover te schrijven. Want ik schrijf er natuurlijk al een tijdje over. En soms zit je gewoon met je handen in de haven. Je zou wel een oplossing willen aanreiken. En je interviewt politici en probeer je, wat vindt u er dan van? En welke oplossing heeft u? En eigenlijk heeft niemand echt een oplossing. Want aan de ene kant vinden we dat mensen die vervolgd worden opgevangen moeten worden. Dat zijn ook internationale verdragen, al heel oud, 1951. Iedereen die vervolgd wordt, heeft het recht om in een ander land bescherming aan te vragen. Dat is het vertrekpunt. En tegelijkertijd weet je, kan ook niet iedereen opnemen. Dus je zoekt naar ergens een controle om ook dat draagvlak vast te houden voor mensen die, die het echt nodig hebben. Maar wie heeft het echt nodig? Zijn dat de 10.000 of is het 11.000? Of je weet het niet van tevoren. Dat is het lastige van deze hele problematiek.
En bij twijfel merk je dus, worden we extremer, worden we harder?
Worden we harder.
Jij zegt er is een nieuwe instroom eigenlijk waar we mee te maken hebben. Dat komt vooral uit Libië, uit Tunesië. Jij zegt daar is het onrustig. Maar is er ook echt sprake dan al van oorlog? Of?
Nee, het is sprake van regeringen die niet stabiel zijn. Het zijn natuurlijk landen die ook te maken hebben gehad met de Arabische lente.
Mm-hmm.
Libië weet ook allemaal, er zat Gaddafi. En voor Tunesië geldt ook hetzelfde. Er zat ook een dictatoriaal regime. Die zijn vertrokken. Er wordt geworsteld met, maar hoe richten we dan onze democratie in? Of hoe richten we onze samenleving in? Hoe democratisch kan het worden? Beide landen hebben natuurlijk helemaal geen ervaring met democratie. Althans geen langdurige structurele ervaring daarmee. Komen uit periodes van dictatuur. Ja, ga dat dan maar eens netjes vormgeven. Terwijl er ook nog allerlei warlords en zo rondlopen. En mensen die er juist belang bij hebben dat het instabiel is, want dan kunnen ze hun smokkelwerk bijvoorbeeld voor. Het is vaak helemaal niet politiek gedreven. Het is helemaal niet zo dat de strijdende partijen strijden om de politieke macht. Maar gewoon, ik heb een deel van het land. Daar ben ik de baas en daar kan ik doen wat ik wil als het gaat om smokkelwaar. En daar gaat het ook vaak om.
Ja, en als straks één iemand de baas zou worden in het land, kan het wel eens zijn dat hij zegt van, maar die regio hoort ook gewoon bij ons land.
En als het een normale democratie wordt, ga je daar controleren en zo. Want althans, zien wij het dan voor ons met politie en keurig netjes. Ja, daar zitten heel veel mensen niet op te wachten. Ja, heel veel burgers wel. Die zijn allemaal normale, fatsoenlijke mensen. Maar heel veel andere mensen die zitten niet op te wachten.
Maar even heel cru gezegd, die mensen hebben die recht om in de Europa asiel aan te vragen? Want ik weet niet wat precies de regels zijn. Jij zegt het is onrustig, instabiel in het land.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook mensen die vanwege oorlog komen.
Ja.
Of vanwege dat ze homo zijn in een gebied waar je niet openlijk homo kan zijn.
Klopt. Ja, het is niet zozeer dat er veel mensen uit Libië, dus Libiërs zelf, Tunesiërs hier naartoe komen. Het zijn over het algemeen Afrikanen en soms ook mensen uit het Midden-Oosten die via Noord-Afrika reizen. Die gaan naar Libië of Tunesië om vanuit daar de oversteek te maken naar Europa. Dus daar zitten heel veel echte vluchtelingen tussen. Alleen die moeten we, als we eenmaal aankomen in Europa, vragen ze asiel aan. En die moeten we op een of andere manier eruit filteren.
Ja, want uit welke landen komen de meeste vluchtelingen dan? Over Afrika?
Het zijn natuurlijk vaak het hoorn van Afrika. Daar zitten overigens steeds vaker klimaatvluchtelingen tussen. Dus mensen die worden verdreven omdat een oogst is mislukt. Honger, oorlog om die gebieden waar nog wel iets groeit. Of waar nog wel een beetje water is. Maar je ziet wat ik net zei. Je ziet ook mensen naar Afrika komen vanuit Azië, het Midden-Oosten. Om van daaruit de oversteek te wagen.
En hoe lossen we dit nou op?
Ja, als ik dat nou wist.
Nee, jij zei het al, het is heel ingewikkeld.
Ja, het is heel ingewikkeld. Wat je ziet is dat een van de oplossingen waar de Europese Unie aan werkt. Er zijn verschillende verdragen met Afrika, of de Afrikaanse Unie of met Afrikaanse landen. Om bijvoorbeeld economische hulp. Met het idee als economieën in Afrika nou steviger worden. Meer werkgelegenheid. Ja, want die landen hebben vaak een hele jonge bevolking. Veel jonge mannen. Dus, en die komen er hier naartoe. Als die landen nou economisch sterker maken. Dan komt er meer werkgelegenheid. Dan is er ook geen reden meer om. Valt een deel van de oorzaak om oorlog te voeren valt weg. Dus die landen die worden welvarender. Dan komen die mensen hier niet meer naartoe. Dus er zijn van dat soort programma's. En dat is eigenlijk heel slim. Want dan begin je bij de bron. Er is bijvoorbeeld ook een programma met Libië.
Ik wou net zeggen, daar hebben we volgens mij een soort deal mee dan.
Ja, met Libië heeft ook een deal. Dat Afrikanen die ergens in Libië stranden. En die overtocht niet kunnen maken. Die worden benaderd met de vraag, wil jij terug? En als ze zeggen ja. Dan zorgt de Europese Unie ervoor dat ze teruggaan.
He, nog één keer. Dus je zit in Libië. Daar ben je gestrand.
Je bent gestrand. Je komt ergens uit midden, uit Congo, ik noem maar wat. Dat is oorlog. Je wil naar Europa. Je bent gestrand in Libië. En op de een of andere manier kom je tot de conclusie. Ik moet die oversteek maar niet wagen. Het is toch te gevaarlijk. Of er is voor mij geen toekomst in Europa. Dan kun je terug naar land van herkomst. Met hulp en met financiën van de Europese Unie. Om daar weer een nieuw leven op te bouwen.
Terug naar Congo waar een oorlog is dan?
Ja, of naar een ander land. Of naar, in ieder geval, ja, het klinkt heel plat. In ieder geval weg bij de Europese grens. Eigenlijk is dat gewoon wat wij willen. We willen niet dat ze deze kant op komen. En is dat succesvol? Tussen 2017 en 2022, althans dat zijn cijfers van de EU zelf. Zijn er 65.000 Afrikanen vanuit Libië vrijwillig teruggekeerd naar hun thuisland.
En dan krijgen ze dus, om het zo te zeggen, heel cru een zak geld mee.
Ja, in ieder geval de mogelijkheid om terug te reizen weer. Want dat is natuurlijk ook vaak het probleem. Ze leggen vaak samen met hun familie soms wel duizenden euro's neer om in ieder geval naar Libië te komen. Om daar de overtocht te doen. Ja, dan blijkt dat dat niet kan. Ze hebben geen cent te makken om terug te gaan. Dus er moet iets gedaan worden om ze weer terug te helpen.
Ja, dat is Libië. Daar hebben we dus een deal mee. Maar willen we nu ook een deal met Tunesië? Omdat daar ook veel vluchtelingen de oversteek willen maken.
Er wordt Manfred Weber, dat is de voorzitter van de Europese Christen Democraten. De grootste fractie overigens in het Europees Parlement. Die bijvoorbeeld ook Ursula van der Leyen in de gelederen heeft. Die was afgelopen weekend in Tunesië. Of in Italië, sorry. En die zag daar hoeveel mensen vanuit Tunesië en Italië komen. En die pleiten nu heel sterk voor om een soort Turkije-deal met Tunesië te sluiten. Dus wij maken geld over naar Turkije. En dat zouden we dan nu ook moeten doen naar Tunesië. En in ruil daarvoor sluiten de Tunesiërs hun grens naar Europa hermetisch af. Of misschien wel hun eigen grens met de Sahellanden. Zodat mensen niet ook sowieso Tunesië al niet eens meer binnenkomen. Heeft dat geholpen met Turkije? Ja, er zijn na die deal wel minder bijvoorbeeld Syriërs naar Europa gekomen. Maar tegen welke prijs? Mensen die zitten daar soms ook vast. Die hebben daar niet een heel best leven vaak. Die worden soms illegaal te werk gesteld in ateliers. Dus is het humaan? Dat is de grote vraag. Is het effectief? Nou, vaak wel. Maar tegen welke prijs? En wat willen wij, wat vinden wij ook moreel verantwoord?
En wat is dan daar het antwoord op in als je naar Europa, de Europese Unie kijkt?
Nou, daar zijn wel oren naar om dat te doen. Want wordt er gezegd, de Turkije-deal heeft er toch voor gezorgd dat er minder Syriërs hier naartoe kwamen. Je zou kunnen zeggen, ja, de strijd in Syrië is misschien minder aanleiding geweest voor mensen om hier naartoe te komen. Of ze hebben andere routes bedacht of uitgevonden. Ja, op papier kun je zeggen, ja, na de Turkije-deal zijn er wat minder Syriërs vanuit Turkije hier naartoe gekomen.
Ja, nee, in die zin is daar wel oren naar. Maar je kan ook zeggen, moreel gezien is dat geen oplossing.
Ja,
maar blijkbaar is dat een minderheid.
Maar dat is een andere vraag. Hè? Dat is, die vraag kunnen wij heel belangrijk vinden. Maar heel veel Europese politici denken gewoon van, ja, wacht even. Al was het alleen vanwege mijn herverkiezing. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. We moeten ervoor zorgen dat die instroom van vluchtelingen naar Europa, dat die minder wordt.
Ja, nee, maar moreel delft dus het onderspit, bedoel ik eventjes.
Qua
politiek in Europa.
Ja, zeg maar, de koning en de koopman. En de koopman die wint dan. Sorry, de dominee en de koopman.
Ja, ja.
En de koopman die wint dan. Ja. Met als gevaar wat natuurlijk Erdogan, de president van Turkije, doet. Die zegt dan, ja, we hebben een Turkije-deal. Maar als jullie iets niet doen wat ik heel graag wil, dan zet ik eventjes een weekendje de grenzen open.
Ja, en dat
is je wordt gechanteerd.
Ja, en dat is het risico als je dat soort deals aangaat.
Ja, en wie zegt dat wij dat risico ook niet lopen met een Tunesië-deal?
Als we het hebben over instroom, moeten we het ook hebben over Oekraïne. Want de oorlog is daar natuurlijk nog steeds bezig. En er komen ook een hoop mensen uit Oekraïne richting Europa. Zijn daar andere regels / afspraken voor?
Ja, het zijn niet zozeer asielzoekers zoals bijvoorbeeld iemand uit Afrika. Dat komt omdat wij natuurlijk een associatieverdrag al een aantal jaren hebben met Oekraïne. Dat betekent dat ze makkelijker hier naartoe kunnen reizen. Even uit mijn hoofd, kunnen Oekraïners hier 30 dagen in Europa vrij reizen zijn. Dat is een andere categorie voor ons. Daar hebben we andere regelingen mee.
Maar verwachten we daar ook een enorme instroom van?
Ja, dat neemt ook toe. En dat is ook een van de redenen waarom wordt gezegd van hebben we eigenlijk nog wel plek in Europa? Ik lees dan recent in een Ierse krant even buiten Dublin, geloof ik, hebben ze enorm groot park gemaakt met allemaal, wij zouden zeggen vakantiehuisjes, maar dat is het dus niet. En het staat er al een tijdje voor het geval dat er weer nieuwe Oekraïnse vluchtelingen komen. Dus je kunt daar op de een of andere manier wel op inspelen. Je weet niet hoeveel het er zijn. Het zijn natuurlijk meestal vrouwen met kinderen. Maar het is een hele onzekere situatie.
Maar daar zijn ze altijd dus wel mee bezig.
Ja, ja, ja. In bijvoorbeeld in Ierland heb ik dat soort berichten gelezen. En dan denk ik, ja, Ierland is eigenlijk heel ver weg. Hè? Voor de gemiddelde Oekraïner is Ierland vrij ver weg. Maar er zijn mogelijkheden om daar dus naartoe te gaan. En daar worden dus opvanglocaties al ingericht.
We hebben het nu over het migratieprobleem. Als je van een probleem wil spreken. Maar een oplossing lijkt niet in zicht. En misschien de komende 5-10 jaar wordt het alleen maar meer, toch?
Zolang er... de afspraak over je hebt recht op asiel in een ander land als je wordt vervolgd, hè, als je dat kunt aantonen. Dat is een afspraak uit 1951. Na de oorlog, hè, natuurlijk. Dat wil allemaal niet meer. En oorlog. En toen ook natuurlijk vluchtelingenstromen. Wij hebben ons op dat moment natuurlijk niet gerealiseerd hoe relatief makkelijk het reizen over de hele wereld zou gaan worden. Ja, dat is. De stroom is op die manier groter geworden. Ja, en helaas moeten we ook constateren dat het aantal oorlogen. Ja, in Europa leven we nu al. 70, 80 jaar in relatieve vrede.
Nou ja, Oekraïne.
Oekraïne, ja, we hebben natuurlijk Joegoslavië gehad.
Ja.
Maar ik bedoel eigenlijk de grote oorlogen die we hebben gehad. Twee in hele korte tijd. En daarvoor natuurlijk ook allerlei oorlogen, veldslagen. Die hebben we natuurlijk al tientallen jaren niet meer gehad. Maar elders op de wereld is het er heel vaak niet veiliger op geworden. Ja, en dan mensen daar die... In de jaren 50, de gemiddelde Afrikaan zat niet op zijn tv te kijken en dacht van, hé, laat ik naar Europa vluchten. Dat beeld was er gewoon in zijn hoofd helemaal en op zijn netvlies helemaal niet. Ja, en nu is dat natuurlijk wel zo. Ook Afrikanen hebben gewoon een smartphone en kunnen zien van, hé, moet je kijken hoe ze in Europa leven. En ik word hier vervolgd. Dan is natuurlijk, dus de drempel om dan te gaan... te verhuizen is natuurlijk niet het goede woord. Maar om te vertrekken, om te gaan migreren, ja, is natuurlijk lager niet. Maar je gaat makkelijker naar Europa als Afrikaan dan 80 jaar geleden.
Ja, dat is gewoon globalisering.
Ja, dat is globalisering. Dus iemand die zegt van we gaan de hele asielstroom en vluchtelingen gaan we stoppen. Ja, een politicus die dat zegt, die liegt gewoon.
Dat kan gewoon niet.
Nee, dat kan niet. Maar de vraag is nu wel, hoe kunnen we het reguleren? Hoe kunnen we het indammen. Kunnen
en dat is dan met allemaal deals met alle verschillende landen?
Met al die deals. En waar we het ook over hebben van om bijvoorbeeld in Noord-Afrika kampen op te richten. Om mensen daar op te vangen.
Ook die raken dan zo weer vol.
Die raken weer,
want ik bedoel, dan heb je misschien dit jaar het even weer. En dan volgend jaar hebben we weer precies hetzelfde gesprek.
Ja, dus wat we moeten doen is, of wat we moeten doen, ja, dat klinkt zo lekker makkelijk. Er moet vrede en vrijheid zijn en welvaart. Dus dan is het ook helemaal niet zo gek als de Europese Unie zegt van laten we nou in Afrika allerlei ideeën stimuleren, zorgen dat er werkgelegenheid komt. Dan hoeven mensen hier niet naartoe te komen. Daar zit wel wat in. Al zeggen ook anderen van ja, maar zodra mensen daar welvarend worden, dan krijgen ze geld. En dan zeggen ze nou, zoals Nederlanders ook gingen migreren of emigreren naar Canada en Nieuw-Zeeland en Australië. Dan komen ook mensen weer op een andere manier hier naartoe. Maar goed, als er geen oorlog is, maar we zitten nu ook natuurlijk met klimaatverandering. Maar als er geen oorlog is, is ook de noodzaak om te vluchten neemt natuurlijk af. En oorlog heeft ook vaak te maken met welvaart en de verdeling van rijkdom. Dus ja, als we dat klaar zouden krijgen, dan begin je bij de bron.
Maar dat is nog niet zo 1, 2, 3 opgelost.
Niet 1, 2, 3 opgelost. En daarom is het ook helemaal niet zo gek dat we hebben natuurlijk. Nederland heeft natuurlijk een missie gehad in Mali. Een militaire missie om te zorgen dat het daar veilig wordt. Dat was ook met het idee. Dan komen ze hier niet naartoe. Opvallend was dat iemand als Geert Wilders van de PVV zei toen van nee, daar moeten we helemaal niet aan meewerken. We hebben niks te zoeken in Afrika. Nou, een anti-migratiepartij als de PVV zou ik denken. Die moeten juist voor zijn om in Afrika iets te doen. Want dan hou je migratie tegen. Dus het blijft een verdraaid moeilijk onderwerp.
Ja, en we hebben ook nog niet een oplossing nu zo 1, 2, 3.
Nee, dat heeft ook al eerder in het gesprek zei van als je er veel over schrijft. Je hebt voor die onderwerpen, daar schrijf je veel over. En dan denk je, nou heb ik er na verloop van, ik heb er wel grip op. Ik snap het en ik denk dat ik ook wel zou kunnen schrijven over een oplossing. En dat denk je dan heel voorzichtig.
Maar hier word je cynisch van toch bij?
Ja, hier word je soms wel een beetje cynisch van, ja. Sommige onderwerpen heb je zoiets van, nou ga ik een artikel schrijven en daarboven staat Ruud Ubbels waarschuwt China nog één keer.
Ja, ja.
Maar hier heb ik helemaal, nee, dit is echt een ontzettend lastig onderwerp.
En jij zegt dan nog 1951, daar zijn die regels, dat komt vanwege die twee wereldoorlogen die we hebben gehad. Maar de wereld is veranderd. Zeg je dan eigenlijk ook, we zouden die regels moeten veranderen? Want je kan het ook niet maken, menselijk gezien.
Nee.
Van, we mensen met een oorlog, ja sorry, dat kunnen we toch niet meer doen.
Ja, we hebben dat toen afgesproken. Maar boven de 20.000 zetten we een grens of zo. Nee, want nummer 20.001 heeft net zoveel recht op bescherming als die 20.000 voor hem of haar. Dus je moet het dus ergens bij de bron aanpakken.
Maar ik zou dat niet toch een keer gaan gebeuren, omdat je ziet wat jij zegt. We gaan toch wel in die maatregelen van hacken langs Europa, et cetera. Kiezen we uiteindelijk toch allemaal wel voor.
Ja, we worden dus strenger. En tegelijkertijd proberen we, dat zeggen we dan. Hè, maar we proberen de echte vluchtelingen proberen we tussenuit te halen. En het is, ik moet wel zeggen, heel veel mensen die zich hier melden. Ik hoor van politici, de meeste asielzoekers, dus onverdachte politici, de meeste asielzoekers die zich hier melden, hebben geen recht op asiel. En die moeten terug. Maar die willen niet terug. Of de landen waar ze naartoe moeten, die zeggen, ja, we kennen deze meneer helemaal niet. Of we kennen hem wel en juist daarom willen we hem niet terug. Want het is een vervelende vent, noem maar op. Daarom is het ook zo het idee van als we bij de grenzen gaan selecteren. Want er ligt een nieuw migratiepact in de Europese Unie. En dat is nu vorige maand aangenomen door het Europees Parlement. Maar daar moeten bijvoorbeeld de regeringsleiders nog ook nog over beslissen. Maar daarin staat bijvoorbeeld dat je mensen die asiel zoeken makkelijker kunt vastzetten. En er staat ook in dat je binnen 5 dagen moet je gescreend hebben of die mensen een veiligheidsrisico betekenen. Want dan kun je ze ook sneller terugsturen dan nu mogelijk is. Dus alles is erop gericht van we moeten ze zo ver mogelijk bij onze buitengrenzen vandaan halen. Dus ze moeten in Afrika blijven. Dus dan gaan we daar zorgen dat vrede en welvaart verbeterd worden. Maar diegenen die hier dan toch komen, die gaan we strenger selecteren. Meteen bij de grens. En dan gaan we ze ook meteen terugsturen. Nou, dat staat allemaal keurig netjes op papier. Maar we weten ook van de afgelopen 10, 15 jaar dat alleen al dat terugsturen is heel lastig.
Het lukt gewoon niet.
Het lukt heel vaak niet. Nee, nee. Dan weet je niet waar ze... Nou, die landen zeggen dan van... We hoeven ze niet terug. We willen ze niet terug. We kennen ze niet. Nee, die is niet van ons. Dat is, misschien heeft hij wel een... nee, dat is voor een ander volk. Die woont net aan de andere kant van de grens. Ja, dus het is verdraaid moeilijk.
Heeft Europa daar ook een oplossing voor?
Nou, wat sommigen wel zeggen is... Je moet een land wat moeilijk doet over het terugnemen van hun eigen burgers... Asielzoekers die het dus niet blijken te zijn. Om zo maar te, die moet je gewoon heel streng aanpakken. Wat de Verenigde Staten bijvoorbeeld doet... is tegen een land zeggen van... oh, jullie nemen geen mensen terug die wij niet willen hebben? Nou, dan doen we gewoon een algemeen inreisverbod... van jullie burgers naar de Verenigde Staten. Dus er komen geen studenten meer, die mogen hier niet meer studeren. Er zijn geen artsen meer die hier mogen komen werken. Dan kun je landen echt onder druk zetten. In sommige gevallen werkt dat. Bijvoorbeeld in Vlaanderen loopt een christendemocratische leider rond, Sami Mehdi. En die zegt, dit is de manier om het op te pakken. En die probeert het ook in Europa zo voor elkaar te krijgen. Ja, het is heel lastig om dan ook iedereen mee te krijgen. Want iedereen beleidt wel met de mond van ja, we moeten strenger en zo. En tegelijkertijd zie je, maar het is ook wel heel lastig. Moeten we dan ruzie maken met andere landen? Want we hebben ze soms ook weer nodig.
Je wil ook humaan zijn.
En je wil humaan zijn. En er spelen allerlei dingen mee. Je kan wel allerlei Afrikaanse landen tegen het harnas jagen. Maar als er in de VN gestemd moet worden over hulp aan Oekraïne... wil je ze ook weer meekrijgen. Alles, uiteindelijk is alles met alles verbonden.
En dat maakt het juist moeilijk...
Dat maakt het dus heel lastig.
Onmogelijk misschien eigenlijk wel.
Ja, dus nogmaals, iemand die zegt van nou, ik heb een oplossing. We gaan het zo doen. Ja, soms lees ik het ook en denk ja, waarom ook eigenlijk niet. Maar
dan denk je er even 3 minuten langer over na. Dan denk je, dit wordt heel ingewikkeld.
Ja, en als ik nu op deze politicus ga stemmen, dan klinkt het wel heel leuk en stevig. Maar ik word toch in de maling genomen.
We hebben de oplossing nog niet gevonden. En ik vermoed zo dat we er ook nog wel eens een keer weer over gaan praten.
Net wat je zegt, het zit een spanning tussen... je wil effectief optreden, maar je wil ook menselijk blijven.
Blijft zoeken.
Ja, dat blijft voortdurend zoeken.
Dankjewel, Ruud. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En we zouden het fijn vinden als je ook een review of een recensie achter wil laten over deze podcast. Want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.